Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Origins of the Urban Crisis, Race and Inequality in Postwar Detroit is een invloedrijk non-fictieboek van Thomas J. Sugru, een historicus die bekend staat om zijn werk over stedelijke geschiedenis, burgerrechten en ras in de 20e eeuw. In dit boek onderzoekt hij waarom Detroit na de Tweede Wereldoorlog steeds verder wegzakte in economische achteruitgang en sociale ongelijkheid. Sugru laat zien dat de problemen niet pas begonnen bij de opstand van 1967, maar al veel eerder wortelden in arbeidsdiscriminatie, raciale woningpolitiek, de verplaatsing van banen en de deindustrialisatie van de stad. Het boek combineert geschiedenis, sociologie en stedelijke analyse en richt zich op de manier waarop racisme in beleid en praktijk kansen voor zwarte inwoners structureel beperkte. Daarmee is het niet alleen een studie over Detroit, maar ook over bredere patronen in Amerikaans stedelijk verval, segregatie en economische herstructurering. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, Detroit raakte in crisis door processen die al na de oorlog begonnen. Een belangrijk inzicht van dit boek is dat de stedelijke crisis van Detroit niet moet worden gezien als het directe gevolg van de rellen van 1967. Sugru verschuift juist de aandacht naar de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen de fundamenten van de neergang al werden gelegd. De stad was toen nog een symbool van industriële kracht, maar achter die uitstraling zat een snel veranderende economie. Fabrieken gingen anders produceren, bedrijven keken steeds vaker naar goedkopere locaties buiten de stad en automatisering verminderde de behoefte aan arbeid. Daardoor verdween werkgelegenheid langzaam, maar zeker uit Detroit. Het boek maakt duidelijk dat deze ontwikkeling niet plotseling was, maar een lang proces van verschuivende investeringen en veranderende bedrijfsstrategieën. Juist doordat die vroege fase vaak over het hoofd wordt gezien, helpt Sugru om het begrip crisis anders te gebruiken. Niet als een enkel moment van onrust, maar als een opbouw van economische en sociale spanning die al decennia eerder begon. Ten tweede, arbeidsdiscriminatie beperkte de kansen van zwarte inwoners structureel. Sugru laat zien dat raciale ongelijkheid in Detroit niet alleen voortkwam uit vooroordelen, maar uit vaste systemen binnen de arbeidsmarkt. Zwarte inwoners kregen vaak minder toegang tot goed betaalde, stabiele banen in de industrie, ook wanneer de stad in het algemeen nog groei doormaakte. Werkgevers en vakbonden speelden daarin beide een rol, omdat insluiting en uitsluiting vaak samenwerkten. Het gevolg was dat economische vooruitgang voor veel zwarte gezinnen structureel moeilijk bleef, terwijl witte arbeiders vaker konden profiteren van de naoorlogse welvaart. Dit is belangrijk, omdat het boek daarmee laat zien dat ongelijkheid niet vanzelf ontstaat uit persoonlijke mislukking of uit een gebrek aan inspanning. Ze wordt ook gevormd door instellingen, regels en informele praktijken die mensen verschillende toegang geven tot werk. Door arbeidsdiscriminatie centraal te zetten, verklaart Sugru waarom armoede en achterstand in Detroit zo hardnekkig werden, zelfs in een periode die vaak als een tijd van groei en optimisme wordt voorgesteld. Ten derde, woningbeleid en segregatie maakten van ruimte een strijdtoneel. Een tweede kernonderwerp in het boek is de rol van huisvesting. Sugru toont hoe woningmarkten in Detroit diepaar waren doordrenkt van raciale uitsluiting, onder meer via segregatie. Beperkende afspraken in koopcontracten en politieke weerstand tegen open woningbouw. Voor veel zwarte gezinnen betekende dit dat betere buurten en veiligere huisvesting grotendeels buiten bereik bleven. Tegelijkertijd werden woonwijken voor witte inwoners vaak gezien als een middel om sociale status en economische zekerheid te beschermen. Daardoor werd wonen veel meer dan alleen een privékeuze. Het werd een terrein waarop ras, klasse en burgerschap elkaar kruisten. Sugru maakt ook duidelijk dat de strijd om huisvesting rechtstreeks verbonden was met bredere stadsontwikkeling. Wie waar mocht wonen, bepaalde immers ook toegang tot scholen, voorzieningen, sociale netwerken en waardevast bezit. In die zin laat het boek zien dat segregatie niet alleen een moreel probleem was, maar ook een mechanisme dat ongelijkheid reproduceerde en de stad blijvend in aparte werelden opsplitste. Ten vierde, de verplaatsing van banen en de industrialisatie veranderde de stedelijke economie. Het boek legt sterk de nadruk op de economische herstructurering van Detroit. Sugru beschrijft hoe industriële bedrijven hun activiteiten steeds vaker verplaatsten naar voorsteden, kleinere plaatsen of andere regio's. Daarbij speelden ook technologische veranderingen een rol, omdat nieuwe machines en productieprocessen minder arbeid vereisten. Samen zorgden deze ontwikkelingen voor een langzame uitholling van de stedelijke banenbasis. Voor de inwoners betekende dit niet alleen minder werk, maar ook minder belastinginkomsten, zwakkere publieke voorzieningen en een afnemend vertrouwen in de toekomst van de stad. Het sterke van Sugrues analyse is dat hij de industrialisatie niet presenteert als een abstract economisch begrip, maar als een proces met duidelijke sociale gevolgen. Als banen verdwijnen, verdwijnt ook stabiliteit in buurten, in gezinnen en in lokale politiek. Daarmee verbindt het boek economische geschiedenis met de dagelijkse realiteit van stedelijke achteruitgang. Detroit wordt zo een voorbeeld van hoe industriële verschuivingen de ruimtelijke en sociale structuur van een hele stad kunnen ontregelen. Tot slot, het boek herschrijft hoe we stedelijk verval en burgerrechten begrijpen. De bredere betekenis van het boek ligt in de manier waarop het gevestigde verklaringen corrigeert. Veel verhalen over Detroit beginnen bij de opstand van 1967 en behandelen die gebeurtenis als het keerpunt. Sugrues laat juist zien dat zo'n uitleg te kort door de bocht is. Door burgerrechten, werk, woningpolitiek en investeringsstromen samen te analyseren, geeft hij een veel langere geschiedenis van stedelijk verval. Daarmee laat hij ook zien dat de naoorlogse Amerikaanse stad niet simpelweg slachtoffer werd van losse incidenten, maar van een combinatie van raciale uitsluiting en economische herordening. Dat maakt het boek relevant voor iedereen die stedelijke geschiedenis, rassengelijkheid of publieke politiek wil begrijpen. Het is geen smalle stadstudie, maar een model voor hoe je de werking van ongelijkheid in moderne samenlevingen kunt analyseren. Juist die combinatie van grondige historische reconstructie en brede interpretatieve waarde verklaart waarom het boek zo invloedrijk is gebleven. Ook in discussies over Detroit vandaag. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in stedelijke geschiedenis, Amerikaanse rasverhoudingen, arbeidsverhoudingen, woningpolitiek en de opkomst van de naoorlogse stedelijke crisis. Ook beleidsmakers, historici, sociologen en lezers die willen begrijpen waarom sommige steden langdurig achterblijven, vinden hier veel waardevols. Wat het boek onderscheidt van veel andere werken over Detroit, is dat het weigert de neergang te verklaren vanuit één enkel moment of één spectaculaire gebeurtenis. Sugrues laat juist zien hoe economische verschuivingen, institutioneel racisme en ruimtelijke segregatie samen een langdurig patroon van ongelijkheid vormden. Daardoor biedt het boek niet alleen een geschiedenis van Detroit, maar ook een analytisch kader om andere steden te begrijpen. De kracht ervan zit in de combinatie van helder historisch bewijs, scherpe structurale analyses en blijvende actualiteit. Wie wil zien hoe stedelijke crises ontstaan, krijgt hier een van de meest gezaghebbende en invloedrijke studies in het genre. Als je ons wilt steunen, Thomas J. Sugrues, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.